Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
Wil jij hem voorlezen, ja. Charlotte? Want
oh, jij bent bij jou. Ik kan ook lezen.
Ja.
Waarom is iedereen altijd maar geïnteresseerd in jong, jonger, jongst?
Moet jij mijn ex vragen?
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten vandaag niet in de studio van Dag en Nacht Media, want we zijn bij de Nieuwe Liefde. En het is leuk om hier te zijn. Joost, jij draagt meestal geen pet.
Meestal niet, maar nu wel. En daar hebben we zo een reden voor. Ellen, weet jij nog hoe het was om onder de 35 een schrijver te zijn?
Ik weet niet meer hoe het was om überhaupt onder de 35 te zijn.
Nee. Ik kon de hele nacht slapen zonder te hoeven plassen.
Ja. Ik had nog geen antidepressiva nodig.
Ongelooflijk.
Ja, het was fantastisch.
Ja.
Ik geniet met volle teugen.
Ja, ongelooflijk.
Leuk
ja.
Voor je.
Nee, het straalt ook altijd.
Maar onder die pet van jou draag je natuurlijk
pet,
allemaal
ja,
moeilijke
okay.
gedachten over
is,
de toekomst van de literatuur.
Er was inderdaad gevraagd of iemand wilde vertellen hoe de Nederlandse literatuur werkt. Nou, hou me tegen. maar toen dachten we...
Ja, jij aarzelt nooit om te vertellen dat ze eerst alleen jou hadden gevraagd.
Ik heb helemaal niks gezegd. Jij zegt
het. Ja, ik dacht, nu komt het.
Ik zeg helemaal niks. Ik ben de bescheidenheid zelf. Ik ben gewoon een man met een pet. En in die pet hebben we in samenspraak met Marja Pruis, schrijver van romans en non-fictie, hebben we wat stellingen over de Nederlandse... Marja heeft ze bedacht, dus ik ben er niet verantwoordelijk voor. We hebben alleen bedacht, we hebben een pet, we hebben stellingen, en die stellingen kunnen we dan zo snel mogelijk proberen te beantwoorden.
Zo snel mogelijk?
Ja, zo snel mogelijk. Ja. En moeten we ook nog zeggen dat de mensen in de zaal eventueel ook stellingen mogen bedenken.
Ja, inderdaad. Over 20 minuten zijn jullie aan de beurt. Dus denk alvast even goed na over een stelling die jij ons zou willen voorleggen. Er zitten hier allemaal briljante dingen in, dus ik kan me niet voorstellen
dat er eentje uit te
bedenken is. Maar bereid je in ieder geval voor. Oké.
Okay. Stelling 1.
Stelling 1.
Oké, okay. Vroeger, tussen aanhalingstekens, was een schrijver een wijze man of vrouw die iets over de wereld te zeggen had. Ik vind het woord wijs ingewikkeld hierin.
Ja, want dan ga je ook ervan uit dat literatuur je een zekere vorm van wijsheid kan bieden. Wat voor sommige boeken zeker geldt. Bijvoorbeeld dat je daardoor niet meer de rest van het oeuvre van een schrijver hoeft te lezen. Ja. Of überhaupt wil lezen.
Iets over de wereld, hè?
Iets dus over de wereld kan vertellen. Ja,
ik denk wel dat 20 jaar geleden had er hier gewoon een krakkemikkige oude man gestaan. En die had het gewoon uitgelegd. En ik, niet dat ik mezelf per se altijd als maat der dingen wil doen. Maar het feit dat je toch, denk ik, sneller het gevoel hebt dat je niet in je eentje alles hoeft te weten, dat misschien wel iets anders is. Dan
maar denk je dat dat vroeger ook gold voor, zeg maar, een debutant? Dus dat je dan kwam met je roman dat meteen iets over de wereld zou moeten zeggen? Of is dat niet... Kijk, het moet dan een schrijver met een hoofdletter S, nemen we dan aan, hè? Dus we hadden het net met Connie over. Op een gegeven moment ben je niet meer iemand die schrijft, maar ben je een schrijver. En dat neemt dan met zich mee, in het geval van Connie, een soort ontmoeting tussen jezelf en je schrijverschap. Maar hier wordt in geïmpliceerd van dat je dan ook een soort autoriteit hebt als je een schrijver bent.
Ja, ik denk wel dat je als schrijver iets moet weten wat de rest niet weet. En dat kan heel klein zijn, het kan heel groot zijn, het kan heel persoonlijk zijn, het kan heel wereldwijs zijn. Maar ik denk wel dat je op het moment dat je begint, zoals Connie zegt, die stap maken van schrijver, van iemand die schrijft naar schrijver. En je maakt een boek en dat stuur je de wereld in. En je hebt het idee, mensen moeten dit weten, mensen moeten dit lezen. Dan moet je wel iets te vertellen hebben, denk ik.
Over de wereld.
Nou ja, in ieder geval, het hoeft niet over, zeg maar, de geopolitiek tussen China en Taiwan te gaan.
Nou,
of over het definiërend verschil tussen mannen en vrouwen. Maar ik denk wel dat je de pretentie moet hebben dat je iets vertelt dat nog niet verteld is.
En hoe
of in
weet
ieder geval
je
op een manier dat het nog niet verteld
is. En dat is wat jij definieert als wijsheid?
Nou ja, bij gebrek aan beter.
Ja, okay. Ja.
En hoe weet je dan dat het helemaal nieuw is en je niet met je boek de wereld helemaal te pletten loopt te mansplainen?
Dat weet je niet. Nee, dat is de grote gok.
Dat verklaart veel boeken trouwens.
Dat is de sprong in het diepe.
Yeah.
Dat je moet jezelf wel wijs maken dat je dat weet.
Je moet jezelf wijs maken dat je wijs bent.
Ja,
dat is een beetje fake it till you make it situatie.
Dat is
het
natuurlijk
wijsheid.
Altijd. Ja. Dat is natuurlijk altijd. Ik denk dat we in dit soort tijden, waarin iedereen toch een mild anti-autoriteitsprobleem heeft, niet meer zo snel überhaupt willen luisteren naar de wijsheid van iemand.
Nee, dat speelt denk ik ook mee.
Dat is jammer.
Wil jij een nieuwe stelling doen?
Tijd voor een nieuwe stelling. Zeg maar stop.
Stop.
Schrijven is onverminderd aantrekkelijk voor jonge aspiranten. Waarom eigenlijk? Daar zal ik een luid en breed antwoord op geven, lieve mensen.
Omdat, geen stelling.
Wat zeg je?
Dat het een vraag is en geen stelling.
Ja, dat is wel nog goed. Schrijven is onverminderd aantrekkelijk voor jonge inspiranten. Ja, toch had je een vraag tussen gedaan. Om ons te pesten. En ons, ja, onze... Ja. Is het onverminderd aantrekkelijk voor jonge aspiranten? Ja, want als je een aspirant bent, wil je het bereiken. Dus is het automatisch de facto aantrekkelijk. Maar laten we het anders doen. Schrijven is onverminderd aantrekkelijk voor jonge mensen. Ik heb jarenlang allerlei schrijfwedstrijden voor zowel poëzie als proza voorgezeten. En je wordt overdonderd met verhalen. En een van de redenen die ik daarvoor kan bedenken, dan ga ik toch maar even om het feit dat je een vraag in een stelling wist te fietsen, is misschien heel banaal, maar aandacht?
Ja, maar er zijn natuurlijk makkelijkere manieren om aandacht te genereren nu. Je zou bijvoorbeeld influencer kunnen worden als je daar knap genoeg voor bent.
Ja, maar er kleeft toch iets aan de schrijven. Er zijn zekere esthetische vereisten, maar er kleeft ook een soort magie aan het schrijverschap, dat je haast een soort van, kijk, een van die 25 onder de 35, Bas Heijnen, die zei en zegt nog steeds dat de grote verhalen inmiddels helemaal moorsdood zijn.
Ik vind ook weer zoiets om te zeggen. Wat betekent dat?
Daar moeten we een aparte avond over organiseren. Okay, maar wat hij wel daarmee denk ik bedoelt, is dat allereerst het christelijk narratief, hoewel het ons van binnenuit nog steeds vormt en kneedt en ook heel veel christelijke normen en waarden nog steeds ziet in de Nederlandse cultuur, is weggevallen. Heel veel vormen van religie zijn sowieso geen manier meer, geen leidswezen meer voor ons leven. Het verhaal van Freud is dood. We volgen eigenlijk geen politieke stromingen meer. Het zijn meer populistische-achtige dingen die we volgen. Dus ik denk dat we telkens opnieuw het verhaal opnieuw proberen uit te vinden voor onszelf. Wat denk je?
Dat lijkt mij een nobeler streep.
Dat uiteindelijk, ik bedoel, ik begrijp wel dat het concept van deze avond leeftijdsgebonden is. Maar het punt is natuurlijk dat ook heel veel oude mensen gewoon aspirant schrijver zijn. En willen schrijven. Je wil niet weten hoeveel politici en burgemeesters die ermee stoppen. Dan wordt gevraagd, wat ga je nu doen? En dan zeggen ze, ja hoor, nu wil ik wel een boek schrijven. Ik bedoel, toen Matthijs van Nieuwkerk met de Wereldwijd Door stopte, zei hij, oh, nu wordt het tijd voor een literair hoogtepuntje. En toen dacht ik, in godsnaam niet. En nu denk ik, schrijf het, vertel het, ik wil het weten.
Hij heeft toen toch een boek over chansons gemaakt?
Ja, hij heeft wel een heel mooi boek over chansons gemaakt.
Met die man van de Olleke Bollekes.
Ja, naar
links en rechts. Ja.
Maar wat heeft jou ooit ertoe gedreven om schrijver te worden? Je zou toch wel je eigen... Jij was niet heel lang geleden 35?
Nee. Ik heb er niet een pasklaar antwoord op. Ik ben mijn hele leven bezig geweest om dingen te maken. Ik vind dat zo flauw als mensen over het schrijverschap beginnen en dan zeggen, nou, weet je, ik doe heel veel sollicitaties bij De Groene en dan vragen we over, dan wil je journalist worden? Dan zeggen mensen, nou, als kind was ik al heel nieuwsgierig. En dan denk je, oh, hou maar op.
Maar misschien dat is het cliché antwoord. Er zit een kern van waarheid in, toch? Misschien is het onverminderd, omdat er gewoon een soort constante hoeveelheid mensen is die deze drang hebben, toch?
Nou ja, ik denk dat je op een gegeven moment een ego hebt en dat wil je botvieren op de wereld. En je zoekt een manier om dat te doen. En dan is een leeg vel papier waanzinnig toegankelijk.
In tegenstelling tot een viool of zo.
Ja, een viool. Dan moet je allemaal dingen kunnen. Zo. Terwijl je allemaal, we kunnen in principe allemaal schrijven. Ik bedoel, literatuur. Kijk, schrijven is een bepaalde manier. En dat is waar ik niet over had. Het verschil tussen schrijven en schrijver zijn. Ik bedoel, het is een beetje als hardlopen. Weet je, we kunnen allemaal nu de deur uitlopen en gaan hardlopen.
Ja, speak for yourself.
Ja, dat is wel zorgelijk, inderdaad. Maar het is nabij. En je bent er sowieso op school, op de universiteit, waar dan ook, ben je ermee bezig. En het is dan heel aanlokkelijk en heel aantrekkelijk om te zien hoe je dat medium van taal dat je elke dag gebruikt, hoe je dat naar je eigen hand kan zetten.
Dat
is natuurlijk. Oké, volgende.
Ik ben benieuwd wat er nog meer in petto is.
Oh, I see what you did there.
Oké, Dit problematiseert meteen de hele avond. Een lijstje uitverkorenen opstellen is vragen om problemen.
Ja, echt Marja, wie denk je dat je bent dat jij hier gewoon zo'n lijstje kan opstellen? Ik bedoel, ik kan gewoon nu zo meteen een lijstje van 11 totaal andere mensen opstellen. Ja, moet je... En denk je dan dat jouw lijstje beter is?
Bij de boel.
Ja, het is enorm vragen om problemen. Want mensen die ook maar een beetje niet mee eens zullen zijn, zullen alle 11 genomineerden of alle 11 laureaten in het geval onder vuur gaan nemen. Dus er wordt lekker op Zoom zitten met z'n allen dit weekend. Gezellig allemaal, hè?
Maar ik moet zeggen dat vragen om problemen is natuurlijk niet, problemen zijn natuurlijk niet erg. Je zou problemen ook kunnen omschrijven als polemiek.
Nee, maar een polemiek is geen probleem. Een polemiek is een pennenstrijd. Wat problematisch kan zijn, maar niet.
Je doet een voorzet, toch? Als Marja dan een voorzet.
Ik zou het leuk vinden als hiermee een debat weer wordt aangezwengeld. Ik heb het idee dat het literaire debat in Nederland ook zo goed als dood is. Recensies, met uitzondering van die in de Groene Amsterdammer, wat een vakblad, slaan in de andere media echt helemaal
neer. En al sinds 1877.
Onafhankelijk nog steeds ook.
De meeste recensies, laten we wel wijzen, en kijk ook even alle schrijvers hier aan, zijn of een persoonlijke afrekening met de auteur in kwestie, of zijn een samenvatting van je boek. Plus een x-aantal sterren.
Ah, dat heeft allemaal ook waarde.
Hoop dat dit het een beetje aanzwengelt, zodat we ook literatuur weer serieus gaan nemen en kunnen gaan afsplitsen van de auteur.
Maar wat zijn de problemen die het eventueel zou kunnen veroorzaken? Daarmee wordt natuurlijk bedoeld van,
Probleem 1 is, waarom staat die en die er wel op? Probleem 2 is, waarom zijn er niet meer mensen van zus of zo of wie of wat?
Ja.
Weet je wel, waarom? Het kan ook best zijn, er staat bijvoorbeeld iemand op als Lucas Reineveld. Nou, terecht, denk ik. Maar je kan mensen hebben die gaan zeuren van, ja, maar die heeft al zoveel prijzen gehad. Die hoort er eigenlijk niet bij. Ook al is die, hoe oud is hij nu, 12 of zoiets? Ja, qua leeftijd klopt.
14,
ja. Ja, die baard in
de klasse overgeslagen.
Ah, wat, jongens.
Goed. Ik ga een nieuwe stelling pakken, want we hebben weinig tijd. Oh, kut. Daarover geschreven. Goede literatuur zegt iets over de tijd waarin het geschreven is.
Goede literatuur zegt iets over de tijd waarin het geschreven is. Nee.
Nee.
Oneens. Volgende stelling.
Nee, ik bedoel, het is niet zo dat we nu Anna Karenina lezen en denken, oh, wat heerlijk. Dit geeft echt een beeld van laat 19e eeuws Rusland.
Nee, dat zeg je anders dagelijks.
Maar dat is gewoon persoonlijke hang-up. Ik denk wel dat literatuur die de tand destijds doorstaat, staat los van die tijd, dus op een bepaalde manier.
Nou, of het wordt per ongeluk een tijdsbeeld, toch? Ik denk niet dat Joost Wagerman zo was van, oh, ik ga gimmick schrijven over de jaren 80.
Ik denk dat Joost Wagerman echt dacht, ik ga het boek van de jaren 80 schrijven.
Echt waar?
Ja, dat denk ik wel.
Maar hoe zou je iets over deze tijd schrijven?
Nou, dan ga je een hoofdpersoon bedenken en die is dan influencer. En dan ga je gewoon precies zien wat er...
Heb je dit niet gedaan, ooit?
Ik heb geen boek over een influencer geschreven.
Nee, een kort verhaal?
Over een influencer, ja. Dat is ook wel echt het boek van deze tijd. Ja, jongens. Dus...
Maar jongens, dit is toch gewoon onzin. Ik bedoel, goede literatuur zegt altijd iets over de tijd waarin het geschreven is.
Misschien lezen wij het verkeerd en lezen wij het met opzet. Een soort van goede literatuur.
Ja.
Alsof dat het
expres is.
Ja, luister.
Die tijd is in sommige gevallen slechts bijzaak. Je hebt bijvoorbeeld een hele goede roman als Saturday van Ian McEwan. Dat gaat over de angstcultuur die in Europa en Amerika is ontstaan na de aanslagen op 9/11. Het boek is 4 jaar na de aanslagen verschenen. Het gaat heel erg over hoe je het moet duiden. En tegelijkertijd komt die hele betekenisstrijd uit. Die tijd waar men nog helemaal niet wist waar men aan toe was, komt het des te beter uit naar voren.
Maar heeft McEwan dat zo gewild?
Ja.
Ja, maar is intentie van belang? Het gaat toch om het effect dat het boek heeft?
Ja, maar goede literatuur zegt over de tijd. Oké, dan moet je het omdraaien. Slechte literatuur, daar staat niks in over deze tijd.
Nee, zo werkt het niet.
Nee.
Oh.
Nee. Ik pak er nog één bij. Ik vind het leuk. Dit is ook een soort loodjes, of een soort dobbelspel en loodjes trekken. Hè?
Ja, maar iedereen verliest.
Dit vind ik leuk. Wil jij hem voorlezen, ja. Charlotte? Want
jij bent
bij jou.
Ik kan ook lezen.
Voorlezen, ja.
Waarom is iedereen altijd maar geïnteresseerd in jong, jonger, jongst?
Moet jij mijn ex vragen? je bedoelt in de literatuur?
Ja, ik denk dat in de literatuur wordt bedoeld, inderdaad.
Ik denk, omdat je heel snel uitgekeken raakt op de dingen die er al zijn, toch? Je denkt van, oké, ik heb 1 Arnon Grunberg gelezen, I've read them all. Doe mij een nieuwe Arnon Grunberg.
Ja, en dat is natuurlijk denk ik wel de belofte die in Jong zit, is nieuw. En er is gewoon geen begrip dat sterker is in of de marketing is of waar dan ook, is nieuw. Er is niks zo, of nou in de media geldt, of al loop ik door de supermarkt en ik zie een zak borrelnoot waarop staat nieuwe smaak, dan denk ik, oh, dit zijn ze.
Je dacht dat we het supermarkt hadden bereikt.
Ja, ik dacht dat we er wel waren met Poesta, weet je wel. Maar misschien is er nog iets dat erboven zit. Ik bedoel, dat is toch de belofte. Je bent altijd, de literatuur bestaat al lang. En heel veel dingen zijn gedaan. En je bent toch benieuwd naar wat er nog meer kan gebeuren.
Maar dit lijkt...
En dan is jong, lijkt die belofte... En dat is natuurlijk vertekend, hè? Want er zijn ook mensen van 40, 50, 60 die debuteren en iets doen dat nog nooit iets is gedaan. Maar die suggestie van jong en iemand die nog geen groeven in zijn gezicht heeft, suggereert toch altijd van...
Maar daarvoor hoef je tegenwoordig niet jong te zijn om geen gezicht te hebben.
Ja. Niet eens zo heel duur.
Maar heeft het niet eerder te maken met die hele jeugdcultuur fetish die tijdens de jaren 60, 70 op gang kwam? Dat iedereen die ouder was, dit waren de mensen die de Tweede Wereldoorlog op hun geweten hadden. Dus kon je maar beter kijken naar de kunst die de jongeren maakten, die bovendien ook toen in de overdonderende meerderheid aanwezig waren?
Ja, interessant. Maar er is toch ook een soort van tegelijk bestaande fetish voor de kanon en mannen die al heel lang meegaan en grote namen en die toch altijd goed verkopen, ook al zijn ze niet meer nieuw.
Maar dat zou dus eerder vanwege het brand zijn, zeg je, dan vanwege diens ouderdom?
Nou ja, je brand kan natuurlijk jong zijn, je brand kan ook oud zijn of klassiek of zo.
Maar in dit geval is die bekendheid dus eerder, of die faam eerder te danken aan het feit dat ze al lang meedraaien in plaats van dat ze geen rimpels hebben.
Ja.
Erg interessant.
Interessant.
Leuk, we pakken er nog geen kinderen. We moeten een beetje voortmaken. Kijk, we kregen ook maar een half uur de tijd. Want voor je het weet is iedereen hier alweer boven de 35. Oh, dit vind ik een hele leuke, zeker met een... Oké, maar hier gaan we een probleem mee krijgen. Dus dit is een fantastische stelling.
Heeft Maya weer een racistische stelling ingeleverd?
Ja.
Is het weer zover?
Ja, ik heb geprobeerd ze allemaal eruit te snoeien.
Nee, dit is leuk. Maar ik doe hem gewoon, hè. De Libris longlist zou nu ook volledig uit vrouwen kunnen bestaan. En met nu pak ik hem even de Libris longlist van 2024 erbij.
Dat is precies af.
Daar hebben wij wel even wat ideeën over. Zullen we die even gaan delen met iedereen? Of
deel je ideeën?
Vind je niet Bourdieu? Oké, top, we delen het. Luister mensen, laten we wel weten, als je kijkt naar de eindejaarslijst van afgelopen jaar, maar ook op basis van onze eigen geweldige smaak, is de meerderheid van de beste boeken van vorig jaar in het Nederlands taalgebied geschreven door vrouwen. Helaas heb je dan een jury voor de Libris Literatuurprijs dit jaar, die werd voorgezeten door Kim Putters, iemand die om de een of andere reden verslaafd is aan getallen. En dan krijg je dus dit. 9 mannen en 9 vrouwen, terwijl een heel aantal geweldige vrouwen het gewoon niet heeft gehaald.
Ik denk dat we voor het eerst hadden, want het voelt aan, volgens mij is het nu het zoveelste jaar op rij, dat die longlist 9 mannen en 9 vrouwen zijn. En volgens mij is dat ooit ingesteld. Of het zal vast niet, het staat niet in de statuten, het is niet geformaliseerd. Maar ik denk dat elke juryvoorzitter er gewoon rekening mee houdt. En elke jury houdt er rekening mee. En ik denk dat dat bedacht was, afhankelijk van, oh, dan letten we er in ieder geval goed op dat er genoeg vrouwen op de lijst staan. En ik denk dat we nu in een situatie zijn dat die 9 mannen en 9 vrouwen dit jaar, denk ik, in het voordeel van de mannen was. Ik denk dat het een mannenquotum was, geen vrouwenquotum.
Ja, maar
dat er gewoon heel veel goede vrouwen zijn gepasseerd, vind ik.
Ja,
als je kijkt naar hoe het meestal is gegaan,
ja, ik kan
is
wel namen van, noemen, maar
van de nominaties zijn dan ongeveer 80% mannen geweest in het verleden.
Ja, bij de shortlist, hè?
Bij de longlist.
Oh, longlist is 80,
dan,
ja.
En dan shortlist is het nog meer en dan winnaars nog meer, zeg maar. Dus zoiets draai je natuurlijk niet in één keer om of zo. Ik denk dat je dat niet in 2 generaties of 2 jury-generaties, zeg maar, opgelost krijgt.
Maar dat is toch absurd, Charlotte? Want het zou dus impliceren dat de vrouw hoe dan ook met 30-0 achter staat, of schoon ze betere boeken schrijft.
Ja, dat vind jij.
Ja.
Maar niet de jury van de Libris. Misschien, jij het wel. We weten niet.
Elke jury zal zeggen, we beginnen elk jaar op 0. En we hebben niks te maken met voorgaande jaren. Want dan maak je, dan kan je gewoon de komende 30 jaar uittrekken. En dan weet je precies wie er wel en niet een prijs kan winnen. Dus ik bedoel, er zit een soort van cognitieve dissonantie in bij elke jury die een beetje doet van...
Nou ja, hier zit ook senioriteit weer ook in, toch? Van, er zijn van die grote mannen die niet weg te denken zijn en die maken ook nog steeds boeken. Dus dat appt natuurlijk langzaam weg. Over een tijdje zul je vast een hele Libris longlist zonder mannen hebben, of bijna zonder.
Want ik waag te betwijfelen.
Maar als er staat van, hè, het had het kunnen.
Maar het is toch wel zo dat mannen nog steeds gewoon af en toe heel per ongeluk soms een goed boek kunnen schrijven. Nee. Dat is niet. Nee, oh nee.
Nee, natuurlijk wel, jongens. Maar goed, in dit jaar, bij dit specifieke jaar, viel het mij gewoon
op. Ja,
het
viel mij ook op. Ja.
Dus.
Agree.
Agreed. I'm going to read another one. Hebben wij nog tijd trouwens?
Jawel.
Ja, ja.
Oké, dan is deze stelling. Vroeger had je nog een literair debat. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Tegenwoordig, met jou Marja. Want tegenwoordig is het vooral afzeiken geworden onder diverse internetfora of op Twitter. En men gaat vooral op de persoon spelen en niet op de inhoud. Men kijkt bijvoorbeeld niet meer, als ik kijk naar de dichtwereld. Het gaat helemaal niet meer over in wat voor vorm je het gekozen hebt te doen. Of je afzet, hoe je voortbloeit op tradities die er eerder waren. En vooral welke onderwerpen je aansnijdt. Er is een soort van conflictvermijdend model ontstaan onder schrijvers onderling. Oké, prima, want je wil niet op de boeken wel chronisch met iedereen op de vuist gaan. Maar ook als ik kijk naar in de kranten en in de tijdschriften, de plek voor literatuur is kleiner geworden, dat sowieso. Maar ik heb ook het idee dat online veel minder inhoudelijk goed wordt gediscussieerd over de staat van de letteren. Wat is jullie indruk?
Nou,
voor mij gaat het wel echt om real estate. Weet wel, er is gewoon te weinig ruimte nog. Ik had het over met iemand die is afgestudeerd op dit soort dingen. Mm-hmm. En die zei van, oké, in de jaren 70, 80 had je gewoon bij Vrij Nederland zo'n zieke boekenbijlage. Daar zaten en de roddels in en gewoon ziek lange essays over onvertaalde Duitse werken. En iemand anders die dan weer op inging. Dat kun je nu niet meer voorstellen. Je kunt er niet voor betaald krijgen. Er is gewoon geen ruimte. De boekenbijlage van de Volkskrant heeft dan, je weet wel, een aantal signalementen. Twee serieuze recensies, een grappige column. Een interview. En dat is het dan. Dan plaats staan dat je aan weet ik veel, heel het Spaans toekomt of zo. Af en toe staat het er wel in, maar dat is gewoon qua plek, gewoon op papier. Ik denk dat het eigenlijk het enige is. Ik denk niet dat mensen niet bereid zijn om met elkaar in discussie te gaan daarover. Ze hebben gewoon geen tijd.
Joost?
Ja, het punt is inderdaad, die aaprots die het ooit was, is gewoon heel klein geworden. Het is nu nog zo'n kiezeltje. En iedereen zit daar een beetje omheen te dansen. En is gewoon heel bang om, aan de ene kant wil iedereen wel opvallen, maar iedereen wil ook opvallen door aardig gevonden te worden. Want je hebt de tijd dat de schrijver, zeg maar, het grote ego had, dat hij ongegeneerd kon botvieren in de krant en de lezer pikte dat. Ik bedoel, ik heb wel eens één keer een paar stukken in de krant gehad, 100 jaar geleden hoor. En toen de enige reactie die ik van mensen kreeg van, oh, weer van die schrijvers die interessant willen doen. Dat je echt denkt, ja, het is niet iets. Ooit werd het gepikt en nu wordt het minder gepikt. Dat primaat van de literatuur, dat je afreageert in de krant.
Het is wel zonde, want ik heb het idee dat literatuur ook alleen kan bestaan bij de gratie van het feit dat er over gepraat wordt, toch?
Ja, natuurlijk. En dat is ook het punt, weet je. We hebben in de krant lange analyses van het politieke debat. Ja, ik wil dat ook over het culturele debat. En ik wil dat niet alleen hebben over literatuur. Ik wil het ook over theater hebben. Ik wil het ook over wat er in het Stedelijk Museum hangt. Ik wil dat op veel meer plekken hebben. Ik vind dat cultuur bestaat bij de gratie, dat we er niet alleen naar kijken en zeggen leuk, maar dat we erover nadenken. Dat het iets zegt over het leven, dat het iets zegt over de maatschappij waar we in leven. Daar heb je debat voor nodig. Daar heb je scherpe blikken voor nodig. En dat betekent dus dat ook af en toe moet botsen. Ja, dat wil je wel.
Dus het antwoord is ja, het was er vroeger wel en dat is nu niet meer.
Ja, oké.
We hebben nog tijd voor één stelling en daarna zijn jullie
nog aan. Één nog maar?
Goed, ja, ik vrees van wel. Ja.
Oké. Laatste van Maya's stellingen die wij hier behandelen. Ja, deze is leuk. Debuteren is relatief eenvoudig. Schrijver blijven, dat is de kunst. Ja, debuteren is een eitje.
Ja.
Voor je het weet zit je al bij een leuke. Als je jong bent en niet al te sociaal gehandicapt, dan zit je al meteen bij een uitgever op schoot, hoor.
Is dit nou echt zo?
Nou ja, dat is wel mijn eigen ervaring. En ik heb ook een aantal vrienden in de letteren die een stuk ouder zijn, ook wat later gedebuteerd. En die zijn nu af en toe wel eens een beetje over. Ja.
Maar is het makkelijk om te debuteren? Ik bedoel, waar ik makkelijk in nou, de zin kijk, dat je hebt een verhaal, dat moet eruit, dat lukt wel.
Nou, kijk, in die zin is dat toen ik begon bij de Groene Amsterdammer en ik over literatuur schreef, heb ik iets van 2 jaar lang in opdracht van Marja, die was toen nog mijn baas. How the tables have turned. moest ik elke week een Nederlands debuut bespreken. En dat weet ik nog heel goed, want ik had 400 woorden, wat echt heel kort was voor de groene doen. Dus daar moest ik heel veel in kwijt. Dus dat waren stukjes die ik me. En ik was net nieuw, dus ik schreef die stukjes met heel veel intensiteit. Dus ik weet er ook nog heel veel. Maar zoveel van de mensen die ik besproken heb, zijn nooit met een tweede boek gekomen.
En nu weten we waarom.
Ja.
En ja. En dat is denk ik het punt. Dat heel veel mensen hebben dat ene verhaal. En dan kunnen ze soms, voordat ze debuteren, zijn ze daar bij wijze van spreken, kunnen ze er al vanaf hun 18e mee bezig zijn. Van hun 20e, weet ik wat. Dan heb je 10 jaar de tijd. Ja, en dan heb je dat verhaal. En dan? En het moeilijkste van schrijven is niet die zinnen maken. Dat is het leukste eigenlijk. Het moeilijkste is, waar schrijf je over? Wat is je verhaal? En ja, hoeveel verhalen heb je? En ik geloof best dat cliché dat iedereen een verhaal heeft. Maar dat tweede verhaal, dat is denk ik moeilijker.
Als je klaar bent met je coming of
age. En ik denk ook wel met schrijven. Kijk, nu niet om de 1135. Maar kijk, als je debuteert is het in die zin nog makkelijk. Je bent nieuw. Dus heel veel kranten willen wel een interview met je. Heel veel festivals zijn in je geïnteresseerd. En je mag op een podium staan en je krijgt bloemen gewoon zomaar gratis en voor niks. Gewoon omdat Marja Pruijs je naam op een lijst gezet heeft. Maar op een gegeven moment ben je 40, ben je 45, ben je 55. Dan word je niet meer op dat soort lijstjes gezet. Dan is die vanzelfsprekende aandacht die je krijgt omdat je jong bent, die is er niet meer. Dan moet je het echt gewoon, dan komt eigenlijk het erop aan. Dan komt het doorzetten. Dus ja, sorry, gewoon, jullie zitten nu in de easy years.
Oké, okay, wat als, hear me out, wat als je een roman schrijft en die opzij legt en dan je debuutroman schrijft over iets heel anders?
Ja.
En dan pak
dan
je een soort van
film zit en dan een rap uitbrengt.
Ja. Nee, dan debuteer je dus met je tweede roman en heb je al die aandacht van het jonkie en dan kom je bam met je verhaal, met je goede boek.
Dus je komt eerst met je slechte boek?
Ja.
Ja, dit is een mooie manier voor je carrière, denk ik, ja.
Ja, want dan denkt iedereen, nou, dat tweede boek zal wel nog kutter zijn en dan verras je ze.
Slim, ja, dan heb je ze echt te pakken. Dat, ja. Okay. Dan, zijn er nog schrijvers die een agent nodig hebben?
Zijn er mensen die een eigen stelling hebben?
Ja, we hebben onze producer bij ons, Merel, voor liefhebbers van de podcast.
Hey, dat is Merel.
Hey, dat is Merel.
Merel Borst.
Zij komt naar je toe met een microfoon. Ja.
Heeft er iemand een stelling? Ik heb ook gehoord dat er uitgevers in de zaal zitten die het niet eng vinden om een stelling te poneren.
Wie heb je omgekocht?
Daar is een stelling. Godzijdank.
Deze stelling sluit eigenlijk aan op de vorige. En het is, iemands laatste boek is altijd beter dan iemands eerste boek.
En bedoel je iemand die al dood is? Of telkens het boek dat je opnieuw als laatste dus uitbrengt?
Het meest recente.
Het meest recente, ja.
Oké, okay, dacht al.
Ik moest er zelf ook even over nadenken hoe ik bedoel, maar ik denk het meest recente.
De schrijvers worden steeds beter, is de stelling eigenlijk.
Nee. God, het kan misgaan hoor. Althans, nee, ik heb genoeg voorbeelden van ijzersterke schrijvers die er af en toe helemaal naast zitten. Ewan McEwan bijvoorbeeld. De eerste 5 boeken waren fantastisch. Ja. En daar kwamen toch even een paar trainwrecks. En daarna weer een paar en ontzettend goede boeken. Tommy Wieringa, dat ging eerst en nu. Dus ja, jullie.
Nou, wat ik over Tommy heb geschreven is dat ik denk dat sommige schrijvers door hun succes zich een beetje verkijken op wat ze willen van een roman. Omdat ze denken van, alles wat ik heb, kan ik daar dan instoppen. Mm-hmm. Want mensen luisteren toch wel. Want ze zijn dan goed verkocht en bekroond, ik voor wat. Dus dat vaak later in hun carrière schrijvers dan zo'n hele grote roman hebben waar alles in zit. En de liefde en de kunst en de geschiedenis en de Tweede Wereldoorlog. En dat dan de precisie die je nodig hebt om een rake roman te schrijven ontbeert. Of zo.
Ik denk dat die roem juist, roem en succes kunnen je talent ook eroderen.
Ja, dat bedoel ik.
Oké, okay. Joost.
Ik denk dat elke schrijver wel zal zeggen van mijn meest recente boek is mijn beste. Dat ben je ook contractueel verplicht om te zeggen, volgens mij. Maar ik denk dat er ook schrijvers zijn die, ik denk dat we wel voorbeelden kunnen bedenken van schrijvers die ook op een bepaalde manier een beetje een parodie van zichzelf worden. En die zo in hun eigen stem gaan geloven. Dat ze bijna een soort van automatische piloot. Ik bedoel, ik noem Wellebeck als voorbeeld. Die eerste boeken zijn geweldig. En nu heb je het er even van, oh, Wellebeck doet Wellebeck. Zoals je dat ook met bepaalde komieken en zangers en weet ik wat kan hebben.
Ben ik niet helemaal met je eens wat betreft Wellebeck. Die vind ik me. Gaan.
Ja, ik vind
voor de podcast is het rampzalig trouwens, Merel. Dus voor de luisteraars thuis, stijgende lijn.
Mie kan heel veel zijn.
Ja.
Ja. Ja. Was er nog een stelling? Of zullen we nog eentje
uit? Ja, laten we nog één stelling doen. Of heeft iemand nog een stelling?
Mooi.
Ja, de hoed geeft.
Ja, iemand achterin, jonge dame achterin, wat leuk. Ik ben ook heel bijziend.
Het is een mix van een stelling en een vraag.
Okay.
Mijn stelling is dat we in een tijd van intellectuele en emotionele armoede leven, waardoor er de nadruk ligt op populistische schrijvers. Dat is mijn stelling. En mijn vraag is, wat moet er veranderen om met name de literaire kritiek, want die mis ik het meeste in de dagbladen, de weekbladen, overal. Wat moet er veranderen om de literaire kritiek weer literaire kritiek te maken van een scherpzinnigheid, analytisch vermogen, zowel de vorm als de inhoud? Wat moet er veranderen?
Mag ik dan even vragen? Ja, hele goede vraag. Wat bedoelt u met populistische literatuur? Wat, kunt u namen?
Ja, namen. Daar doen we een andere avond over. Maar dat is eigenlijk niet mijn, de kern van mijn bijdrage is een vraag.
Oké, okay, laten
we. Vragen zijn altijd interessanter dan
stellingen. Hadden we eerder
een leuke stelling. Ja.
Ja.
Wat moet er veranderen aan de kritiek?
Nou, ik denk dat er één heel simpel ding is wat je kan doen. En dat is makkelijk gezegd dan gedaan. Maar een bespreking van 1500 woorden schrijf je anders dan een bespreking van 600 woorden. Ja. En op het moment dat je 600 woorden schrijft, weet je, ik moet zoveel 100 woorden uittrekken om het plot na te vertellen. Dan heb ik nog zoveel ruimte over voor een mening. Dus dat wordt al best bekeerd. Ik denk dat het een goede stap is dat de meeste kranten van de ballen af zijn. Want wat je soms echt merkt, vind ik, in besprekingen is, dan krijgt een boek 3 ballen en dan weet je, oké, er worden nu een paar positieve dingen gezegd. Dan moeten er nu nog even 2 negatieve dingen worden gezegd. En dan kom je bij die ballen uit. Je voelt het sommetje op de pagina ontstaan. En dat zit natuurlijk een soort van creativiteit van het schrijven als criticus in de weg. Dus ik denk dat gewoon dat formule van die ballen en wat dat nu bij de meeste kranten weg is gelukkig. En de beperktheid van de ruimte ervoor zorgt dat soms recensies als een beetje een formule kunnen aanvullen. Die meer gedreven is dan door de omvang die beschikbaar is, dan door de zoektocht van de recensent naar wat dit boek nou echt te melden heeft, wat het boek nieuw maakt en ja, wat het boek origineel of niet origineel maken.
Maar stel dan, Joost, dat een dagblad zoals Volkskrant de radicale beslissing zou nemen om al die kleine rubriekjes weg te doen en gewoon 2 grote stukken te publiceren elke week. Zou je dat al, met zeg maar de beperkte ruimte die er is, zou dat al beter zijn dan wat er nu is?
Nou ja, kijk, ik weet niet wat het doel van die kleine besprekingjes is. Ik denk niet dat er iemand...
Signaleren.
Ja, signaleren. Maar wat, voor wie dan? Ik bedoel, ja, iemand. Het is niet zo dat je leest een stukje van 100 woorden in de krant en denk je, nou, dan ga ik dat boek lezen. Zo werkt het ook niet. Vandaarvoor is het te beperkt. Dus ik vind het te beperkt om mensen echt goed voor te lichten over een boek. Het is te beperkt om mensen volgens mij te enthousiasmeren. Dus ja, ik zou meteen die kleine rubriekjes overboord gooien.
En jij, Helen?
En het is niet alleen een kwestie van ruimte, van hoeveel woorden je krijgt als recensent. Het is ook echt een kwestie van tijd. Kees Fens, die had vroeger 2 weken de tijd nodig om zich in een heel boek te kunnen verdiepen. Het te lezen, te herlezen, te kijken welke tropen, welke lijnen je er doorheen zagen. Ja. En zo, om dan tot een afgewogen oordeel te komen. En ik heb soms het idee dat het ook gewoon, nou, niet het idee. Ik ken behoorlijk wat recensenten. Ik heb het trouwens even niet over jullie, maar ik heb ken een aantal recensenten persoonlijk die ik erg hoog op zitten.
Ik heb present company excluded. Ik ken ook nog een paar hele goede dichters.
Het spreekt van zichzelf, jullie betalen mij, dat ik jullie dus erg goed vind. Maar ik ken ook een aantal andere geweldige recensenten die zeggen, we hebben geen tijd meer. Het leven is te duur geworden, de stukjes betalen te weinig. Je bent tegen de klok en je hypotheek op aan het schrijven.
Nou, als ze een hypotheek hebben, hebben ze het goed gedaan.
Nou ja, ik denk dat je, of je nou veel tijd hebt of niet veel tijd hebt, dat zou voor mijn gevoel niet van de kwaliteit van je stuk moeten afhalen. Maar ik ben het wel helemaal met je eens. Het idee dat je, en dat heb ik een tijd gedaan bij De Groene, Marja heeft het ook een tijd gedaan bij De Groene, dat je elke week een boek bespreekt, dan geef je jezelf zo weinig ruimte om erover na te kunnen denken. En ik heb echt door de jaren heen wel over boeken geschreven, dat je dan, nou niet dat ik het nou per se met deadline stress zat te schrijven, maar dat ik denk, al had ik er nog 2 weken de tijd voor gehad, was het een ander stuk geworden. En dan had ik er misschien anders over gedacht.
Ja, en wat ik ook ingewikkeld vind, en dat komt ook even terug op de eerdere stelling die hier werd geformuleerd vanuit de zaal. Je moet ook kijken hoe het boek ingebed wordt in iemands oeuvre. Want soms gaat het ook een gesprek aan met de eerdere boeken.
Ja, maar ik moet zeggen dat mensen zich daar wel, vooral mensen die al heel lang recenseren, ja, die verkijken zich wel eens op het belang daarvan. Die kunnen iemand helemaal niet loszien van, hè, de geweldige roman die hij in 1992 had of zo.
Ja, maar ik heb het niet alleen over het vergelijken of het afzetten of een soort competitie met het eerdere werk, maar ook wat voor lijnen zet je uit? Waarin verander je? En zeg dat ook eens over de tijd waarin je als schrijver aan het veranderen bent. Er zijn zoveel interessante aspecten waar je naar kan kijken als je niet maar kijkt naar het enkelvoudige verschijnen van één boek, maar naar de hele berg van Reis de Brij waar dat ene boek uit is gekomen.
Ja. Ja, goed, de enige oplossing voor mensen nu is om het gewoon toe te trekken naar de paar plekken waar het nog kan. Onafhankelijk weg.
Echt waar? Ongelooflijk. Wauw, wat een mooie bridge.
Nee, nou ja, goed.
Gratis reclame.
Maar in radicale oplossing komen jullie ook niet mee van, hè, in het, nou ja, ik denk, geld en de tijd.
Nou ja, het antwoord is ruimte en tijd. Ja,
maar dat is er niet. Toch?
Ja, dat zijn keuzes.
Er is online is er bijvoorbeeld ruimte. Is er alle ruimte die je wil? Weet je wel, maar dat willen sommige recensenten niet. Want wie leest nou online recensies? Weet je, het heeft toch een lagere statuur dan een recensie die, ja, of je wordt online, hoort je recensie bij een krant of bij de Groene, met de, ja, online pagina van de Groene. Ik denk dat het hem echt zit in de tijd en ook in het geld.
Oké, okay, cynisch, hè? In de toon.
Nou, tijd en geld, dat was het, ja.
Daar gaat het sowieso om.
Ja. Ja.
Dan ga ik afsluiten, ook voor de luisteraars thuis. Wij waren Boeken FM hier in de Nieuwe Liefde. Heel erg bedankt voor het luisteren. Wij zijn er, of de podcast, weer over 2 weken. En hier voor deze avond voor het laatst. En wens ik jullie een hele fijne avond.
Dankjewel.